Goedemorgen allemaal. Ik had een inleiding, maar ik denk te willen van de tijd dat ik dat wat korter houde inleiding. Het komt erom neer, ik wil eigenlijk gewoon met u spreken over de gemeente. En daarmee wil ik u meenemen, daarbij wil ik u meenemen naar de eerste gemeente in Handelingen. Ik denk dat we in deze tijd vooral behoefte hebben aan een hele stabiele gemeente. En die gemeente die vormen wij met elkaar. De gemeente is niet de oudsten die op het podium staan, dat is niet de zanggroep, dat zijn niet de diakenen. Wij zijn de gemeente. En de Heer heeft ons gevoegd in een gemeente. Op het moment dat wij tot geloof komen, op het moment dat wij ons hart aan de Heer Jezus geven, op het moment dat wij gedoopt worden, dan, en dat zien we ook in Handelingen terug, dan voegt de Heer ons in zijn lichaam. En nou kun je dat lichaam, en dat is, wordt heel veel verschillend over gedacht, kun je zeggen van nou, dat is, ik behoor tot het wereldwijde lichaam van Jezus Christus. En dat is ook zo. Als we eenmaal lid worden, dus als we eenmaal ons hart aan de Heer geven, dan zijn we met z'n allen, alle gelovigen in de hele wereld, het lichaam van Christus. Maar de Heer heeft ook een plaatselijke gemeente. En in Jeruzalem, de eerste gemeente, er ontstond direct na Pinksteren een plaatselijke gemeente. En daarna kwamen er nog veel meer gemeentes. Waarbij de apostelen oudsten aanstelden en het evangelie verder verspreid werd. En hoe ziet dan zo'n gemeente eruit? Dat is een beetje de gedachte. En wat is mijn plaats daarin? Dat is de volgende gedachte. En nou is de eerste gemeente in Handelingen, dat is eigenlijk een hele mooie gemeente. Dat is bijna, als je zo naar het leest, is dat een ideale gemeente. En dan denk je, daar kunnen wij nooit aan voldoen. Dat is een soort droomplaatje, als je dat zo ziet. En toch staat het daar gewoon aan het begin in Handelingen, direct na Pinksteren, die gemeente heel uitvoerig beschreven. In Handelingen 2, in Handelingen 4, en vervolgens komt het in heel Handelingen, komen we daar wel op terug, op de eerste gemeente. Waren daar geen fouten in de gemeente? Misschien wel, ik weet het niet. Daar wordt er niet echt zo heel veel over gezegd. Later wel, als je dus naar het verhaal kijkt van Ananias en Safira. En dat men ging morren over het eten en drinken, dat mensen verwaarloosd werden aan de tafel. Dus er waren best wel wat dingen die daar gebeurden. Maar het eerste indruk was een mooi beeld van de gemeente. En dat is eigenlijk de standaard voor mij, om het zo maar te zeggen. De eerste gemeente, hoe die functioneerde, hoe die was, dat is de standaard voor ons allemaal. God had kunnen zeggen in zijn woord van nou, weet je wat, dat is te ideaal, daar beginnen we niet over. Dus ik laat een ander beeld van de gemeente zien. Maar als je 2000 jaar geleden een iets milder beeld, iets minder mooi beeld had neergelegd van de gemeente, en je gaat dan 2000 jaar later kijken, dan is dat beeld nog verder verwaterd. En God wil niet dat het beeld van de gemeente verwatert. Er zijn door alle eeuwen heen dwaalleraars geweest, valse profeten geweest, die hebben geprobeerd om de gemeente onderuit te halen. En er zijn door de kerkgeschiedenis heen heel veel dingen gebeurd, waardoor het beeld van de gemeente een flinke deuk heeft opgelopen. Het woord werd verwaarloosd, de wereld kwam in de kerk. Nou, de hele kerkgeschiedenis staat er vol van. En uiteindelijk in de jaren 1800, dan ging men het woord weer herontdekken. Ging men herontdekken wat God nou bedoeld had voor de gemeente. En de gemeente heeft alle eeuwen onder vuur gelegen. En ook nu ligt de gemeente onder vuur. En daarom wil ik u meenemen naar de gemeente van Handelingen. En ik wil met u lezen Handelingen 2. Ik heb het ook allemaal op het sheet staan. Dus de dia 1 en 2 is het stuk wat ik ga lezen. Dat kon niet allemaal op één dia. Ik kan er wel op, maar dan wordt de tekst zo klein. En dan krijg ik een beetje boeien met Jaap. Want Jaap zegt, dat is veel te klein, dan kunnen mensen niet lezen. Ja, en ik luister heel graag naar Jaap. Jaap is mijn vriend. Ja, toch? Er zijn meer vrienden hoor, trouwens. Goed, Handelingen 2... vanaf vers 41. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En ze verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen die dat naar ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart. En ze loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Dat is een mooi stuk. En in dit stuk zie je al een aantal dingen voorbij komen die je eigenlijk denkt, ja, wat moet ik daarmee? Bijvoorbeeld, ze verkochten hun bezittingen, gaven die aan de armen. Nou, het liefst lezen we dat heel weinig, want dan moeten we iets gaan delen. En meestal lopen we daar heel snel omheen. We leggen liever de nadruk op de leer van de apostelen, het breken van het brood, de gebeden en de lofzangen. Maar dit stukje, ze verkochten hun bezittingen en eigendom en verdeelden die onder allen die het nodig hadden, dat is een heel belangrijk iets van het hart van God. God heeft altijd een oog gehad voor de weduwe en voor de wees en voor mensen die het moeilijk hadden. En ook nu, vandaag de dag, heeft God een hart, een bewogen hart voor mensen die het moeilijk hebben. En hij heeft de gemeente nodig. Zo net zei ik vanmorgen al, hij heeft handen nodig. Hij heeft een mond nodig om te spreken. Want de Heer kan wel een bewogen hart hebben, maar hij wil ons, de gemeente, inschakelen om mensen te helpen. Om mensen te bemoedigen. Wij zijn zijn mond. Wij zijn zijn handen. En daarom is het ook zo belangrijk dat we een fijne, goede gemeente hebben. En de gemeente ligt gewoon onder vuur. Dat wil ik gewoon eerlijk zeggen. Ik heb de laatste jaren nooit zoveel kritiek gehad op het functioneren van de gemeente als de laatste jaren. Ik ben al bijna 20 jaar oudste. En ik zie gewoon de druk en de aanvallen en de strijd toenemen. En toen ik van de week bad om het woord van voor vandaag, toen kreeg ik dus dit op mijn hart. En ik dacht, ja, het ligt wel een beetje voor de hand. Moet ik dat eigenlijk wel doen? Ik ben oudste en ik geef leiding aan de gemeente. Dan lijkt net ook mezelf gaan verdedigen. Maar iemand moet het gaan zeggen. Iemand moet gaan zeggen van hoe de gemeente zou moeten functioneren. En daar ben ik ook voor aangewezen. Dus de week hadden we een hele drukke week. We hadden familie Grent over de vloer. Hele week. Je moet je privacy delen met een ander gezin. Dat zijn heel lieve mensen hoor, daar gaat het niet om. Dat kost heel veel energie. En meestal dan ben ik weer te voorbereiden al in het begin van de week gewoon te bidden en te doen. Maar op een of andere manier kwam ik er niet zo toe. Dan kon ik me niet concentreren en dan moet ik daar weer aandacht aan geven. Dan had ik weer een gesprek met John. Dan gebeurde dat weer. En toen zei ze ook nog, we blijven nog een week, een dag langer, kan dat? Ja, natuurlijk kan dat. Alleen het kost wel heel veel energie. Dus mijn voorbereiding ging een klein beetje, kwam een beetje in het gedrang. Dus ik heb tegen de Heer gezegd, Heer, wil u me alsjeblieft helpen. U weet, ik wil alleen maar uw woorden spreken. En ik wil alleen maar de woorden doorgeven die u op het hart hebt om te spreken. Woorden van u. Je kunt zomaar een boek opentrekken, je kunt een onderwerp pakken en je gaat spreken. En niemand zal het merken misschien, dat het gebeurt. Maar ik weet in mijn hart wat ik heb gedaan. En ik wil alleen maar de woorden spreken die God zegt. En misschien maak ik daar fouten in, want dat gebeurt, dat kan natuurlijk altijd, dat je even er langs zit, dat je het niet helemaal goed hebt verstaan. Dus perfect ben ik niet, maar het was wel mijn verlangen om de woorden door te geven die God op je hart heeft. En God gaf gelijk, toen ik erom bad, dit woord. Dus dat ga ik met u delen. En ik hoop dat u gezegend wordt, dat we samen gezegend worden met dit woord. Het eerste wat opvalt in dit stuk. Ik ga even wat om die. Dia 3 wordt het dan. Nou, ik leg het even weg. Alle teksten toch uit de Bijbel gehaald. Ik heb het wel een beetje, ik heb het moeten overtypen. Knippen en plakken ging niet dit vandaag. Dus ik moest alles typen, dus ik kan er een typfoutje in staan. Maar ze komen uit de Herziene Statenvertaling. Handelingen 2, vers 42 zegt, en ze volharden in de leer van de apostelen. En ik heb dit dik gedrukt, zijn verhaal, volharden in de leer van de apostelen. Je zou zeggen, als de Heilige Geest is uitgestort, je hebt de Heilige Geest in je hart ontvangen, hè, dat je dan zegt, ik heb de leraar, ik heb de gids, heb ik bij me. Ja, dus ik heb het woord niet meer zo nodig. Ik heb die bijbelstudies en dat soort dingen, ja, dat kost heel veel tijd, maar ik heb gewoon de Heilige Geest in me, dus ik weet het wel. En dat is ook iets wat mensen heel vaak zeggen vandaag de dag. Als je zegt, joh, ik zie nooit op de bijbelstudie, ik zie nooit op de kring. Dan zeggen mensen, ja, maar ik kan alles op internet vinden. En ik heb de Heilige Geest die mij onderwijst. En we hebben allemaal de Heilige Geest, we weten het allemaal wel. Maar als je dan dit ziet, ze komen tot geloof, ze laten zich dopen. Ze zijn ontzettend aangeraakt door de Heilige Geest. En het eerste wat er dan staat is, als er een gemeente ontstaat, als de mensen bij elkaar komen, zij volharden in de leer van de apostelen. In de NBV staat, ze waren trouw aan het onderwijs van de apostelen. Dat is belangrijk. Wij moeten het woord kennen. In deze tijd is het zo belangrijk, het was in alle tijden is het zo geweest, want Paulus spreekt er in al zijn brieven over, tegen Timotheus, tegen Petrus spreekt erover. Ken het woord. Het woord woont rijkelijk in je. Ken het woord. En vandaag de dag om goed stevig te staan op het fundament van de Heer Jezus, om een goed getuige te zijn van de Heer Jezus, om goed te kunnen functioneren in de gemeente, moeten we het woord kennen. En de mensen die tot geloof kwamen, die wisten dat in hun hart. En daarom staat er ook, heel duidelijk, zij volharden in de leer van de apostelen. De Heilige Geest opende als het ware een school. De Heilige Geest drong de mensen om het woord te gaan onderzoeken. Ik weet nog wel, toen ik tot geloof kwam, toen had ik ook de Heilige Geest ontvangen. En wat zei de Heilige Geest tegen me, maar in mijn hart? Pak een Bijbel, koop een Bijbel. En ik heb een Bijbel gekocht. En het eerste half jaar van na mijn bekering heb ik bijna elke dag, wanneer ik ook maar kon, de Bijbel gepakt en ben gaan lezen. Ik had zo'n honger naar Gods woord. Ik wilde zo graag weten wat Hij van mij wilde. En ik had het zo nodig om bemoedigd te worden door Hem. En laat ik heel eerlijk zijn, ik wist ook niet alles, ik kon niet alles begrijpen. Sommige dingen denk ik, ja, wat moet ik daar nou mee? En dan is het weer heel fijn dat je samenkomt als gemeente op een club waar je geholpen wordt om dingen te begrijpen. En zo is dat hier ook bedoeld. Je hebt Gods woord nodig en je hebt mensen nodig om je heen om je te helpen om Gods woord te verstaan. En de Heilige Geest gaat je daarbij helpen. En de Heilige Geest gebruikt mensen om je heen om jou te helpen. En zo is het bedoeld voor de gemeente. En vandaag de dag, en ik zeg het gewoon heel eerlijk, wat mensen tegen mij zeggen, zeg ja, ik kan alles vinden op internet. En ja, jij vertelt dat, maar hun vertellen dat. En eigenlijk past me dat wel beter. Ja, dat zeg ik er even bij. Sorry. Dat denk ik er dan bij. Want soms heb je een woord van de Heer nodig dat je corrigeert. Waarin je gecorrigeerd wordt in je gedrag, in je denken, in je doen, in je laten. En dat is niet omdat God nou jou zo wil in een soort harnas wil stoppen, maar Hij weet wat goed voor je is. Hij weet wat uiteindelijk jou in de vrijheid brengt. En we willen allemaal vrij zijn. En als ik naar de wereld kijk, naar mensen om me heen die de Heer niet kennen, die denken dat ze vrij zijn, maar als ik dan kijk naar hun gedrag, en waar ze allemaal rekening mee moeten houden, en met de gedachten van die en hoe die over hen denkt, dan denk ik, nou, je bent zo gebonden, je hebt het minst in de gaten. Maar God wil ons in de vrijheid brengen. Hij wil jou in de vrijheid brengen. Dat we echt vrij zijn. We hebben alleen maar te maken met onze God, wat Hij over ons denkt. En Hij is een milde, milde Vader. Hij is een liefdevolle Vader. Hij heeft het beste met ons voor. Zij volharden in de leer van de apostelen. In Colossenzen 3, vers 16 staat dat heel duidelijk: laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid, onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart. Het woord van God wonen rijkelijk in uw harten. Dat is de NBG-vertaling. Ik ben daar zo gewend, de NBG-vertaling. Het woord van God wonen rijkelijk in je hart. Net zo goed als de Heilige Geest in je hart moet wonen. Want dat samen brengt de balans. De Heilige Geest heeft het woord eigenlijk wat zwaar geïnspireerd. Je kan het uitleggen in je hart. Maar je moet het woord kennen. En als je met het woord bezig gaat en je vraagt de Heilige Geest om uitleg, dan gaat hij dat doen. En als je er niet uitkomt met de Heilige Geest, zegt hij: nou, ik stuur Dick wel eventjes. Of ik stuur Bert wel eventjes om je te helpen. En dan samen komen we eruit. Ik heb een keer een Bijbel, ik kreeg beleid in Alphen aan de Rijn. Hadden we een Bijbelstuk om te overdenken met elkaar. En ik was er mee bezig. En ja, dan ben je de kringleider, dus je moet het eigenlijk wel weten. Maar ik wist gewoon niet precies hoe ik het uit moest leggen. En op een gegeven moment begint de kringavond. En er was een fijne oudere broeder. En die zat daar. En ik legde dat zo voor. En ik zeg: nou, wat vinden jullie ervan? En die oudere broeder begon te vertellen. En ik denk: nou, dat is het. Die hebben wat geleerd als kringleider. Snap je? Zo werkt dat. Kringen, bijbelstudies, ontzettend belangrijk. Wij weten niet alles. Maar samen kunnen we ontdekken wat God voor ons bedoeld heeft. Hoe dat woord bedoeld is. Samen. En vandaag de dag is de boze bezig om dat samen zijn, als het ware, uit elkaar te trekken. Oh joh, je hoeft niet naar de kring. Ik heb op internet heb ik een mooi stuk gevonden. Dat past mooi bij je aan. En dan zit je daar alleen achter dat scherm. En ondertussen, ja, oké. Dat samen zijn is weg. Het samen leren is weg. De gemeenschap is weg. Dat is een teken van deze tijd. We zijn allemaal een beetje op onszelf. De wereld is ieder voor zich. En de Satan probeert die invloeden in de kerk te brengen. Het is niet ieder voor zich in Gods koninkrijk. We kijken naar elkaar. Dat is gemeente zijn. En daarom is het ook het belang om in de gemeente te zijn. Om de gemeente te versterken. Want je kunt zeggen: oké, ik ga soms wat naar de gemeente. Maar wil ik de gemeente ook mee helpen bouwen? Wil ik daar een onderdeeltje van zijn, van die gemeente? En wil ik dan dat onderdeeltje zijn op een plaats waar ik eigenlijk niet zo goed gevoel bij heb? Het liefste zou ik dat doen of dat doen. Maar God zegt: ik heb je daar nodig. Mag dat? Gemeente bouwen, dat betekent gewoon: je richt je naar het hoofd. We zijn allemaal leden van de gemeente. Ieder lid is belangrijk. Eén lid heeft een eervolle plaats, een andere minder eervolle plaats. Maar we zorgen allemaal voor elkaar. En Jezus is het hoofd. Jezus is het hoofd van de gemeente. En ik kan zeggen: hij is het hoofd van deze gemeente. Ik kan het zeggen vanuit het diepste van mijn hart. Als dat niet zo zou zijn, zou ik gaan. Zou ik echt gaan. Jezus is het hoofd van deze gemeente. En Jezus heeft u nodig. En misschien wel op een plaats waar u zegt: nou, daar wil ik eigenlijk nog niet staan. Daar heb ik nog niet over nagedacht. Dat vind ik te eng. Dat wil ik niet. Ik heb een andere gedachte over waar ik wil dienen. Maar als je de Heer wil dienen, vraag je eigenlijk niet af waar het is. Dan zeg je de Heer: waar kunt u mij gebruiken? Dat is het kenmerk van Jezus. Hij is de Heer. En als we zeggen: hij is mijn Heer, dan betekent dat ook dat hij dus mag zeggen waar je dient. Voor mij dwaal ik een beetje af, maar goed. Volgende dia. Ondersteunt eigenlijk wat ik heb gezegd. Dat zegt Paulus tegen Timotheus. Blijf bezig met het voorlezen. Met het vermanen. Met het onderwijzen. Totdat ik kom. Veronachtzaam de genadegave die in u is. Niet die in u is. En die u gegeven is door profetie. Met handoplegging door de raad van ouderlingen. Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. Geef acht op uzelf en op de leer, op het onderwijs. Volhard daarin, dus wees trouw daarin. En wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. Volhard in het onderwijs, volhard in de leer. En dat is voor elke gelovige. En het stukje begint ermee in vers 1, dat hij verwijst naar dwaalleraren. In 2 Timotheus 3 zegt hij eigenlijk hetzelfde. In de laatste dagen zullen zware tijden komen. Mensen zullen zichzelf lief hebben. Zullen zichzelf lief hebben. En dan zegt hij in vers 14, 2 Timotheus 3 vers 14. Blijf u echter bij wat u geleerd heeft, de heilige schriften, die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Heel de schrift is door God ingegeven, nuttig om te onderwijzen. 2 Timotheus 3 vers 1 tot 16. Ik heb het niet op een dia staan, maar ik kwam er vanmorgen toen ik zo even nog doorlas van die tekst in mijn gedachten. Dia 5. Ik heb hier uit laten lichten, of een beetje vet gedrukt, en zij volharden in de gemeenschap. Dus we hebben net over de leer van de apostelen gehad, en zij volharden in de gemeenschap. Gemeenschap. De relatie met Jezus, met God de Vader en met de Heilige Geest, is enorm belangrijk. Ik heb een studie over openbaringen gegeven, jaren terug. En toen kwamen we op een gegeven moment bij het puntje van de opname. Dat was best een heikel punt, toen de tijd vooral. En ik geloof dat er een opname komt voor de gemeente, voor de oprechte gelovigen. Maar er zijn ook mensen die dat niet geloven, die hebben een heel andere visie. Nou, ik heb op die studie ontdekt door een cursist, of door iemand uit de gemeente, die was een beetje verbolgen over het feit dat ik over de opname sprak. Die zegt, er zijn maar 6 verschillende visies. Nou, dat klopt ook wel. Nou gaat het mij niet zozeer om de visies die er zijn. Het gaat mij erom dat we de openbaringen gaan bekijken. En wat God daar te zeggen heeft voor de toekomst. Nou, ik geloof zelf, met heel mijn hart, dat er een opname komt. Dat Jezus terugkomt om ons op te nemen. Als iemand er anders over denkt, dan mag ook. Het gaat niet om de visie. Het gaat erom dat we de kern van het evangelie geloven. Dat we een relatie hebben met Jezus. En je wordt echt niet opgenomen als je geen relatie hebt met Jezus. Maar je komt ook niet door de grote verdrukking heen, als je daar heen zou moeten, als je geen hechte relatie hebt met Jezus. Als je de verhalen hoort van Open Doors, mensen die het moeilijk hebben, die vervolgd worden, dan zie je dus dat mensen die al 20 jaar in een soort afzondering in de cel zitten, die blijven staande omdat ze een diepe, hechte relatie hebben met Jezus. En dat ze het woord kennen. Dus het gaat erom dat wij een hechte, diepe relatie hebben met Jezus. En die krijg je niet als je daar naar huis gaat en verder de hele week niks doet aan het geloof, niet bidt. Dan komt er echt een hechte relatie met Jezus. Je moet hem zoeken, elke dag. Elke dag. Elke dag beginnen met hem. Heer, waar bent u? Kom bij me. Wilt u me leiden? Jezus zegt in Johannes 17, vers 20, in het hoge priesterlijk gebed, net voordat hij naar het kruis gaat, ik bid niet alleen voor deze, voor de discipelen, maar ook voor hen die door het woord in mij geloven, omdat zij allen één zullen zijn. Zoals uw Vader in mij en ik in u, en dat zij ook in ons één zullen zijn. In ons één, dat God wil dat we één zijn. Eendracht, dat is het spreekwoord, maakt macht. Eendracht is macht. En dat weet de boze ook. Je weet ook dat eendracht macht is. Als wij één zijn in de gemeente, als wij samen één zijn, echt één van hart en ziel, dan maakt het ons krachtig. Het gebod van de liefde past daar precies in. Heb elkaar lief, zoals ik u heb lief gehad. En dan loop ik weer vooruit op een ander dia, maar vooruit. Eendracht maakt macht. Eendracht maakt sterk. Liefde verbindt. Liefde verbindt. En de Satan weet dat. Als wij verbonden zijn met God in de eerste plaats, met elkaar, dan zijn we zo sterk, zo krachtig, zo machtig. Er kan niemand ons onderuit halen. Dus het eerste wat hij wil is die eenheid kapot maken. Liefst zou hij hebben hier dat hier drie of vier kampen zouden zijn. De een is van die en de een is van die en de ander is van die. En de ene kant zegt dan, nou, heb je die? En de ander zegt, ja, heb je dat al gehoord? Ah, geweldig is dat. Is dat, hè? Voor de stapel van de is dat geweldig. Zo wil hij dat. Hij wil ons uit elkaar drijven. Maar God zegt, heb elkaar lief. En vergeef elkaar. Niemand is hier perfect. Ik ook niet. Maar het gaat erom, hoe sta ik in de gemeente? Hoe sta ik in de gemeente? Hoe bouw ik de gemeente? Oh. Goed gedaan. Hoe bouw ik de gemeente mee? Eenheid is macht. Want we zijn verbonden met God, die alle macht heeft in de hemel en op aarde. Er is geen grotere macht in de hemel en op aarde. En wij zijn verbonden met elkaar en met Hem. Nou, je moet daar zo over nadenken. Wat er dan allemaal mogelijk kan zijn. Maar ik geloof ook dat er hindernissen zijn voor God om zijn macht te tonen. Om zijn heerlijkheid te tonen. Want als hier drie of vier kampen zijn in de gemeente. En iedereen heeft wat en iedereen heeft wat tegen elkaar. Dan gaat God dat echt niet zegenen. Dat doet God gewoon niet. Hij gaat niet zijn naam verbinden aan een clubje wat met elkaar in aan het vechten is, om het zo maar te zeggen. Zij volharden in de gemeenschap. Vooral met God de Vader, met Jezus Christus, met de Heilige Geest en met elkaar. Dat wil God, dat we samen één zijn. En die eerste gemeente had dat perfect door. Daarom ook dat mooie plaatje, daarom wordt dat het ook hier wordt genoemd. En dat leidt ergens toe. Volgende dia. Mag ik de volgende dia? Ja. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. Nou, dat is die moeilijke tekst. En ze verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, nadat ieder nodig had. Dat is wat. Ze hadden niet bijvoorbeeld de waardige paar die dat deden. Ze hadden niet alles, maar ze hadden sommige dingen gemeenschappelijk. Nee, hier staat, allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. Alles. En ze verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, nadat ieder nodig had. Dat is eigenlijk een uitdaging voor ons allemaal, denk ik. Want dan kom je aan ons bezit. Ik weet nog wel, ik had een broeder die ging naar Roemenië om Bijbels te smokkelen. Hij had een auto van de Heer. Ja, jammer, hoe ging die kapot? En ik had ook een auto van de Heer. En ik denk, ja, maar hoe moet ik dat doen? Hij had geen auto, hij moest naar Roemenië toe. En ik had net een nieuwe auto. Ik denk, oh, hier moet ik nou die auto meegeven? Ja, dat is toch wel lastig, hè? Maar ja, ik was ook tot geloof komen en ik zei ook, ja, alles is van de Heer wat ik heb. Het is niet anders. Dus ik dacht, nou ja, dan moet ik hem die auto maar meegeven. Ja, toen ik eenmaal die beslissing had genomen, toen zei iemand, nou, het is al opgelost. Ja, gelukkig, het was opgelost. Nou, want ik kende die broeder, hij ging naar Roemenië toe. Nou, hij maakte al van alles mee. De banden werden gestolen, de sieringen, alles werd gestolen. Dus ik denk, nou, daar gaat mijn auto. Ik kom met onderdeeltjes terug. Maar het is wel lastig om te zeggen, wel, Heer, het is voor u, hier hebt u het. Ik wil het ter beschikking stellen. Maar, ik heb het ook omgezet, het is logisch. Want als de Heilige Geest in je hart komt wonen, dan krijg je de Geest van God, die komt in je hart wonen. En onze God is een gulle God. Ja toch? Hij is een goede, gulle God. En hij komt in ons hart wonen. En de vrucht van de Geest, staat hier, is liefde. Dat was de motivatie, liefde. Dat was ook het gebod van Jezus, heb elkaar lief. En door de liefde werden ze gedrongen door de Heilige Geest om hun bezittingen te verkopen en te delen met de broeders die het moeilijk hadden. De vrucht van de Geest is ook goedheid. Het was dus een oprecht helpen. Het was niet zo dat het een soort afgeperste gift was. Van joh, die oudsten zeggen het, of de apostelen zeggen het, dus ik moet het maar gaan doen. Nee. Barnabas, die wordt later nog genoemd. Zijn naam betekent zoon der vertroosting. Hij had een oog, een bewogen hart voor mensen. En vanuit zijn bewogenheid verkocht hij zijn bezit en liet het verdelen onder de armen. Ananias en Safira, die hadden een heel ander motief. Die waren gesteld op hun eer. Die hadden een heel ander motief om dat te doen. Ze hadden dat lam niet hoeven te verkopen. Dat had helemaal niet gehoeven. Niemand zegt dat dat moet. Niemand zegt dat wij moeten delen met een ander. Alleen ik zou je wel willen voorstellen, als God het op je hart legt, doe het dan gewoon. Want de ervaring is, mijn ervaring is, als je gewoon doet wat God op je hart legt, dan word je gezegend. Want delen bij God betekent vermenigvuldigen. Het is precies het omgekeerde van de wereld. Als we in de wereld iets gaan delen, dan hebben we maar de helft. Of als we met z'n vier gaan delen, hebben we maar een kwart. Maar als God gaat delen, dan wordt het twee keer veel meer. Dat zie je met die vijf broden en die twee vissen. Er waren vijf broden en twee vissen. Heel veel mensen die eten nodig hadden en het is verdeeld. En dan was er 12 manden over. 12 manden. Dat is wat. Dus als God gaat delen, als je met God gaat delen, dan ontvang je meer. Meer genade. Meer liefde. Meer goedheid. De Heilige Geest was duidelijk aan het werk. Dus ze volharden in de gemeenschap. In de verhouding met God. En ze volharden in de gemeenschap met elkaar. En de liefde drong hen om voor elkaar te zorgen. Dat zijn kenmerken van die eerste gemeente. In Johannes, volgende dia. In Johannes 1, hoofdstuk 3, of 1 Johannes hoofdstuk 3, vers 14 tot 17. Daar zegt Johannes, de evangelist, iets over hoe je een oprechte christen kunt herkennen. Want hij is ook heel veel nep, als we heel eerlijk zijn. Maar een oprechte christen staat hier, in vers 14, wij weten dat wij zijn overgaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wees ook zusters, alsjeblieft. Dus wij weten dat wij zijn overgaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders en zusters lief hebben. Wie zijn broeder en zuster niet lief heeft, blijft in de dood. Wij weten. Het is een kenmerk van een christen, dat je de broeders lief hebt. En dat betekent dat ik niet ga roddelen over broeders of zusters. Als iemand naar je toe komt en die heeft een verhaal over die of die, en heb je het al gehoord, en ik ben het niet zo eens met zijn stijl, en ik ben het niet zo eens met wat hij doet, en dan komt het bij jou, en bij jou stopt het. Als het goed is, bij jou stopt het. Broeder Molenkamp had zoiets van, het wordt heilig, plechtig begraven. Plechtig begraven wordt het. Ik was het helemaal met hem eens. Wie dan goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart blijft voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Delen. Dat is een kenmerk van een christen. Volgende dia. Dat is 5:12 zie ik. Om hier wat sneller te doen. Zij volharden in het breken van het brood, hebben we vandaag gedaan. En in de gebeden. En ze bleven dagelijks eensjes in de tempel bijeenkomen, terwijl ze van huis tot huis brood braken. Ze namen gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En ze loofden God en vonden genade bij heel het volk. Het breken van het brood, dat heeft te maken met één zijn. In 1 Korintië 12 wordt gesproken over de gemeente, over het lichaam van Christus. Er zijn allemaal leden van het lichaam, staat er dan. En ieder afzonderlijk vormen, met elkaar vormen het lichaam. Zoals het brood één is, zo is het ook het lichaam één. Zij volharden in het breken van het brood. Elke dag liet ze zich weer herinneren aan het feit dat ze één lichaam waren, dat ze voor elkaar moesten zorgen. En dat gebeurde ook. We hebben gezien hoe dat ging. Maar daar kun je wel heel veel andere dingen bij bedenken. En dan staat er iets over de gebeden. En ze loofden God met vreugde. Dat was oprechte aanbidding. Wilde zou zeggen, een nep parlement. Je zou het ook kunnen vertalen naar de kerk van, als mensen niet oprecht zijn van hart, als ze alleen maar van de buitenkant allerlei dingen doen, een nepkerk. Maar dit was geen nepkerk. Geen nepgemeente. De aanbidding kwam diep uit hun hart. Het was echt door de Heilige Geest. En loven en prijzen en bidden kun je alleen maar als je echt bent. Als je niet echt bent, komt je gebed niet aan. Tot je op een gegeven moment jezelf overgeeft aan de Heer. Natuurlijk luistert de Heer wel naar je gebed. Ja, alhoewel, in het Oude Testament staan ook bepaalde dingen dat de Heer zegt, stop mijn oren dicht als jullie bidden. Doet hij ook. Maar dan gaat het over huichelarij. Maar dit was een echte, zuivere gemeente. En daar gebeurde ook heel veel wonderen en tekenen door de apostelen. Er gebeurden heel veel goede dingen. En als je dan tot God komt en je gaat loven en prijzen, ja, dan ben je geen nepkerk. Dan ben je echt. Wij moeten God bidden met een oprecht hart. En hier staat dan in vers 46, ze kwamen dagelijks eensgezind in de tempel. Ze kwamen dagelijks bij elkaar huis aan huis. En ze namen voedsel tot zich. Dagelijks. Niet één keer in de maand, in een avondmaal. Niet één keer in de twee weken in gebed stond. Niet één keer in de twee weken in kring. Niet alleen op zondagmorgen de Heer loven en prijzen. Nee, ze bleven dagelijks, staat er dan, eensgezind in de tempel bijeenkomen. Van huis tot huis. En wij zijn geen oudsten en geen leidersteam die zeggen, je moet en je zult. Anders zwaait er wat. We hebben lidmaatschap ingesteld en heel veel mensen hebben daar moeite mee. Maar je zult nergens in de papieren vinden dat je iets moet. We hebben alleen het oprechte verlangen dat mensen zich invoegen in de gemeente. En God willen dienen. En daarmee de gemeente willen versterken. En misschien wel op een plaats, heb ik al gezegd, waar je eigenlijk liever niet zou staan. Maar denk dan aan de eer van God. Het gaat niet om de oudsten. Het gaat niet om de diakenen. Het gaat niet om eer. Het gaat gewoon om de eer van God. Daar gaat het om. Willen we Hem dienen. En als we Hem gaan dienen, dan zal al die dingen die gebeuren in de eerste gemeente, die gaan hier ook heel langzaam doordringen. Daar ben ik van overtuigd. Als we zo bekend staan naar buiten toe, dat we zorg hebben voor elkaar, dat we elkaar lief hebben, dat we elkaar willen dienen, dat we willen delen met elkaar. Ja, dat trekt enorm veel mensen aan. Dat staat hier ook in die stukken, dat was genade bij het volk. Ze stonden in de gunst bij het volk. En ze zagen dat. Eerlijke lofprijs, eerlijke aanbidding. En dan het laatste punt eigenlijk. Even kijken. Nou, die 10 en 10 en 11 maar over. Ja. Die kan ook overslagen worden. Deel van de tijd. Ja. Nee, zeker nog goed. Ja. Nou, dan heb ik denk ik iets te veel gedaan. Maar het gaat mij om het puntje, de getuigenis van de gemeente, de evangelisatie. Oh, dat hoort staat er wel. En ze loofden God en ze vonden genade bij heel het volk. Daar heb ik net over gehad. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. De Heere voegde toe. De Heer kon volledig zijn gang gaan in de gemeente. Er waren geen belemmeringen. Want de gemeente deed wat God van hen vroeg. Ze waren trouw in het onderwijs. Ze waren trouw in de gemeenschap. Ze waren trouw in het delen met elkaar. Ze zorgden voor elkaar. Er was echte aanbidding naar God toe. En de Heere hoorde naar hen. En de Heilige Geest kreeg de ruimte in hun hart. En daardoor kon God zoveel dingen doen in die gemeente. En daar staat er dan zo mooi, zo'n klein zinnetje. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Mensen werden gered. En ze werden ingevoegd in de gemeente. Ze werden gered en ingevoegd in de gemeente. Hij liet ze niet zomaar weer gaan. Hij bracht ze in de gemeente. De Heere voegde toe. We hebben hier nog heel veel stoelen staan. Er kunnen er 400 in, geloof ik. Wat doen we ermee? Ik zou willen dat de zaal ook kwam. Niet voor mij. Maar om mensen te redden. En God heeft jou nodig. Niet alleen de oudste. Als ik alles moet doen in mijn eentje, naast mijn werk, naast mijn gezin, dan kom ik handen en voeten tekort. Ik kan ook maar op één plaats tegelijk zijn. Maar als u positief praat over de Heer Jezus, en u zegt, kom mee, hier moet je zijn. Dan kunnen we met elkaar, kunnen wij die gemeente zijn zoals die hier beschreven staat. Als we de Heer de eerste plaats geven en luisteren naar zijn stem, ons laten leiden door de Heilige Geest, dan ben ik wel overtuigd dat grenzen verlegd worden. Toen wij deze gemeente starten, toen waren we een beetje aan het dubben over, ja, we hebben niet zoveel geld, hoe gaan we dat doen? En toen zei een broeder die nu overleden is, kreeg een beeld van de Heer dat we de tent binnen wijd moesten zetten. Ik geloof nog steeds dat dat een goed woord van de Heer is. De tent binnen wijd zetten. Met een ruim hart. Een ruim hart naar elkaar. En dan gaat het erom, hoe gaan we met elkaar om? Hoe spreken we over elkaar? Wat doen we? Zijn we positief? Zijn we vriendelijk? Zijn we vergevingsgezind? Hebben we elkaar lief? Zullen we de Heer dienen? De apostel legde met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus. Dat in Handelingen 4, vers 33. De Heer voegde toe, hij gebruikte de gemeente, de getuigenissen van de leden afzonderlijk. En hij gebruikte de apostelen voor de prediking. En hij bevestigde dat met woorden, met de wonderen en tekenen. Er werd gezaaid. Niet alleen met woorden, maar ook met handelingen. Hoe de gemeente handelde en hoe ze met elkaar omgingen. Soms kun je zaaien met woorden en als mensen dan naar die woorden kijken en ze kijken dan naar wat er gebeurt, zeggen ze nou. Wat er gezaaid wordt gelijk weggenomen. Wat zaaien wij? Zaaien we alleen maar met woorden? Zaaien we alleen maar met uiterlijke dingen? Of zaaien we met een oprecht hart? Is dat met elkaar in overeenstemming? Ik denk dat ik hiermee ga stoppen. Ik had nog wat andere dingetjes, maar ik geloof dat de Heer genoeg heeft kunnen zeggen. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u heb lief gehad, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen zien dat u mijn discipelen bent. Als u liefde hebt onder elkaar. Johannes 13, vers 34 en 35.